We gaan met elkaar lezen Galaten 3, een gedeelte daaruit. We beginnen bij vers 13 van Galaten 3. Galaten hoofdstuk 3, we beginnen te lezen bij vers 13. En daar lezen wij het volgende. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen... en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen. Maar van één, en aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Christus Jezus, in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Tot zover. De vorige keer zijn we geëindigd bij vers 13... dat Christus, die volmaakt de wet heeft gehouden, stierf aan het kruis doordat hij voor ons tot zonde was gemaakt. Hij droeg de vloek die wij hadden moeten dragen. En hij was de enige, hebben we toen tegen elkaar gezegd, die ook de vloek kon dragen, omdat hij zondeloos was. En we hebben toen tegen elkaar gezegd, het kruis spreekt van een plaatsvervangend lijden. En dat is een lijden wat in de wereld heel vaak niet wordt geaccepteerd. Als ik dan iets verkeerd gedaan heb, dan moet ik daar zelf maar een oplossing voor zien te bedenken. Maar wij christenen, wij geloven dat wij nooit en te nimmer die oplossing zouden kunnen bedenken, zouden kunnen doen, of die oplossing ook maar hebben, of in staat zijn om ook maar bij die oplossing te komen. En daarvoor is het zo bepalend dat we met elkaar blijven belijden dat de Heer Jezus Christus plaatsvervangend voor ons heeft geleden aan het kruis van Golgotha. En wat je dan ziet, en dat vind ik zo geweldig mooi, is dat Christus is vervloekt, want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, eindigt vers 13 mee. En dan zegt hij, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dus we mogen weten dat het kruis van de Heer Jezus Christus heeft gezorgd voor het feit dat de vloek op de zonde, de straf op de zonde, aan het kruis op Christus en door Christus is gedragen, op Christus is gekomen, dat hij vervloekt is, maar dat vanaf het kruis ook de zegen is uitgegaan, die wij, opdat de zegen, staat er in vers 14, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. We hebben daar bij de behandeling bij de Efezebrief uitvoerig bij stilgestaan, hè, dat Jood en heiden samen, de Jood en de heiden, tot de erkenning moeten komen dat Jezus Christus de Heer is. Het geloof moeten hebben in de Heer Jezus Christus. En dan zien wij dat in de Heer Jezus Christus de scheidingsmuur weg is. Nou, de zegen in Christus komt tot ons door het geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus die gaat dan verder, en dat doet hij vanaf vers 15, dan gaat hij een lijn trekken tussen de belofte die aan Abraham gedaan is, en dan de wet, en hoe verhoudt zich dat? Nou, hij is behoorlijk duidelijk geweest, als we kijken in het begin van hoofdstuk 3. O dwaze gelaten, in de Statenvertaling staat, o gij uitzinnige gelaten. Maar hij zegt hier, als hij ze gaat toespreken op dit gebied, dan heeft hij weer echt, en daarin kunnen we ook zien dat hij de vermaning die hij geeft, ook echt doet vanuit de broederlijke liefde. Hij zegt hier, broeders. Hij maakt zich één met hen. En dan gaat hij uitleggen wat het verbond is met Abraham, wat de belofte is aan Abraham en hoe zich dat verhoudt met de wet. En ik denk dat dat heel goed is om dat voor mezelf, maar voor onszelf ook echt heel duidelijk te hebben. Dat als wij mensen toespreken, als wij broeders toespreken, dat we ook werkelijk beseffen dat wij broeders of dat wij zusters toespreken. En dat wij dat doen in de broederliefde. En vers 15 zegt dat ook, dat kort vertaald, je kunt toch niet zomaar allerlei menselijke afspraken, zelfs die vastgelegd zijn, kun je toch niet zomaar veranderen. Je kunt niet zomaar iets toevoegen of iets eraf halen. Nou, maar zo moet je ook niet denken dat God zomaar iets toevoegt aan de belofte of iets afhaalt van de belofte. En dan gaat hij dat uitleggen. We hebben afgelopen zondag gesproken over de belofte naar aanleiding van Efeze 4 vers 30, de belofte. En toen hebben we ook erbij gepakt Handelingen 1 en 2. We hebben gekeken naar de belofte van de Vader, die de Heer Jezus de discipelen heeft verkondigd. En dan in Handelingen 2 zien we de belofte gekomen, dat is de belofte van de Heilige Geest. En dan staat er op een gegeven moment dat Petrus dan zegt, u komt de belofte toe en alle zoveel als God ertoe roepen zal, uw kinderen, die geldt het ook. En dan hebben we gekeken dat de kinderen niet zozeer de kleine kinderen zijn, maar dat het nageslacht geldt. Dus het nageslacht geldt, dat halen we hier uit de Galatenbrief, dat door geloof, door gehoorzaamheid, op de roep van de Heere, de belofte geldt van de verzegeling door de Heilige Geest. En hier hebben we het vaker gelezen, ook in Galaten 3, vers 5 bijvoorbeeld. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En toen zijn we tot de conclusie gekomen, dat is door geloof en door geloof alleen. Dus met Pinksteren is de belofte ingewilligd, ingelost door de Heer Jezus Christus. En nou staat er in vers 16, daar staan de tekstverwijzingen die verwijzen naar de tekst in vers 8. Want in Galaten 3 vers 8 staat, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, in u zullen al de volken gezegend worden. Maar die tekstverwijzing die bij vers 16 staat, die klopt niet helemaal. Want gaat u maar eens mee. En dan moet u in de gaten houden wat er staat in vers 16. Waar legt Paulus de nadruk op? Hij legt de nadruk op nageslacht. En dan zegt hij... Hij zegt niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één, en uw nageslacht, dat is Christus. En dat is bepalend. Want de tekstverwijzing die bij vers 8 staat, die verwijst naar Genesis 18, onder andere. Genesis 18. Genesis 18, vers 8. En in Genesis 18, vers 8, zeg ik dat goed? Nee, wacht even. Nee. 18. Ja, 18, klopt. Ik ben een eentje vergeten. 18, vers 18, daar staat, immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Voor volken staat het Hebreeuwse woord naties. Naties. En dat is niet zozeer het nageslacht. Want het nageslacht, wat we gelezen hebben, wat Paulus aanhaalt, dat enkelvoudige, dat kun je hier niet uit deze tekst halen. En de andere tekstverwijzing is Genesis 12. Genesis 12, dan probeer ik hem eerder te vinden dan dat u hem hebt, zodat ik even kan controleren. Ja, Genesis 12, vers 3. En daar staat het volgende. In Genesis 12, vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En als je dit Hebreeuwse woord gaat pakken, dan kom je uit bij families. En dat is ook niet wat Paulus bedoelt met dat nageslacht het welk Christus is. Maar wat zou hij dan wel bedoelen? Nou, er is één heel bepalend iets in het boek Genesis, en dat vind ik zo geweldig mooi, omdat het precies aansluit bij de brief aan de Galaten, en dat is in Genesis 17. Genesis 17. Want dit is namelijk de tekst die Paulus aanhaalt. In Genesis 17, vers 9, daar wordt het namelijk het woord in het Hebreeuws zaad gebruikt. In deze tekst. Zaad. En wat staat er dan in Genesis 17, vers 9? Verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. En dit nageslacht, dit woord, dat betekent zaad. En dat wijst, wat Paulus hier uitlegt, in Galaten 3... vers 16, naar het nageslacht, niet nageslachten als van velen, maar in de Statenvertaling staat ook letterlijk hier bij deze tekst, staat het woord zaad genoemd. En dat verwijst naar Genesis 17, vers 9. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat in de eerste 8 versen in Genesis 17, Abraham een naamsverandering heeft meegemaakt. En daar is de letter, als ik het goed zeg, de pneuma toegevoegd. En de pneuma staat voor adem, voor geest. En dat is nou precies wat er gebeurt. Wat Paulus nou uit de doeken doet. Paulus leert ons van, het geloof in de Heer Jezus Christus, omdat Hij het zaad is, Hij het nageslacht is, waardoor de zegen tot de heidenen en tot de joden komen, dat kan alleen maar komen, en dan verwijs ik even naar Abraham, doordat de geest erbij komt. En het is het werk van de geest. En het nageslacht wat Genesis 17 vers 9 zegt, dat nageslacht wat Abraham daar genoemd krijgt, dat wijst op Christus. Want, zegt in vers 17 van Galaten 3, dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt, met het oog op Christus. Met het oog op Christus. En dat is zo grandioos mooi, dat vind ik zo geweldig, dat het nageslacht wat Abraham daar krijgt, is een enkelvoudig nageslacht wat hij te horen krijgt. En dat wijst op de zoon van David, Christus. En ik ben zelf opgegroeid in de hervormde kerk, zoals u weet. En daar had je een doopformulier. En dan staat er in het doopformulier, daar staat dus Genesis 17 vers 9 genoemd. Alleen, daar denk ik wat anders over, dat heb ik zondag dan ook uitgelegd, net even kort aangehaald. De belofte die Abraham krijgt, is niet zozeer een belofte gericht op het nakomelingschap, het vleeselijk nakomelingschap en erbij horen als zijnde Gods volk. Want in Genesis 17 was heel duidelijk dat de geest erbij moest komen. En Paulus leert hier heel duidelijk dat je de geest pas kunt krijgen op grond van geloof. En dat zien wij ook bij de Pinksterdag. Dat als Petrus de belofte aanhaalt, dan is dat de oproep tot bekering. En op het moment dat je tot bekering komt, dan krijg je de geest. De wedergeboorte en de inwoning van de Heilige Geest samen. En dat is zo belangrijk. En dan staat er in het doopformulier, wordt dan gewezen naar deze tekst. Maar ik vind, wat ik altijd geloofd heb, dat het dan heen wijst naar het verbond met Abraham in die zin dat je dan nageslacht bent en dat je dan bij het volk van God hoort, vind ik weer te kort door de bocht, omdat dat niet waar is, omdat je pas bij het volk van de Heere God hoort door geloof. Want anders kom je helemaal niet uit met wat Paulus voor de rest schrijft in dit gedeelte. Nou, zoals gezegd, vers 17, zijn we weer terug bij Galaten 3, zegt dus, het verbond is rechtsgeldig gemaakt met het oog op Christus en wordt door de wet niet krachteloos gemaakt. En wat bedoelen we daarmee? Nou, de wet, staat er in vers 17, is 430 jaar gekomen nadat Abraham de belofte kreeg. Daarna is pas de wet gekomen. En daarna is pas de vervulling van de belofte gekomen in Christus. En wat hier nou staat, de wet heeft de belofte niet krachteloos gemaakt. Want wat dacht nou het judaïsme? Die dacht, door de vervulling van de wet, ja, krijgen wij de belofte. Zijn wij kinderen van God? Kunnen wij iets toevoegen aan de rechtvaardiging die ons ten deel valt? En dan zegt Paulus, nee, dat is niet waar. Want dat zou dus betekenen dat God de belofte doet en de 430 jaar daarna op terugkomt en zegt, ja, de belofte geldt wel, alleen als je je hier aan houdt. En dat doet God niet. De belofte is daarmee niet krachteloos gemaakt. De belofte gaat door, ondanks dat de wet is toegevoegd. Blijft de belofte van God bestaan. En daarom heb je dan ook in vers 19 de vraag, waartoe dient dan de wet? Als die in principe de belofte niet krachteloos maakt. Wat is dan de functie van de wet? Maar dat willen we toch even de nadruk op leggen, dat God niet ineens de belofte afhankelijk maakt van een prestatie. Dat doet God niet. En dat zal God niet doen, tot in eeuwigheid niet. Omdat zijn beloften juist vervuld zijn in het nageslacht, enkelvoud, in Jezus Christus. Maar dan blijven we toch met de vraag, waartoe dient dan de wet? Ze is toegevoegd aan de belofte, staat er in vers 19. Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen totdat het nageslacht zou gekomen zijn. En het nageslacht is Christus. Totdat Christus gekomen zou zijn. aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En dat komt ook, want hier staat de engelen hebben de wet gegeven. En Mozes was ook de middelaar. Dus de wet is door bemiddeling gekomen. De belofte niet. God deed de belofte rechtstreeks aan Abraham. Maar hier zegt Paulus, de wet is door engelen in de hand van de middelaar Mozes beschikt. En de middelaar is niet de middelaar van één partij, maar God is één. En nou, waarvoor blijft het staan? Waartoe dient dan de wet? Waartoe dient de wet? Nou, laten we de tekst nemen. En dan staat er, in eerste instantie, is dan de vraag in vers 21, is dan de wet in strijd met de belofte van God? Nee, volstrekt niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. Want anders, als de belofte en de wet tegenstrijdig zouden zijn, dan zou er een tegenstrijdigheid in God zijn. En dat kan niet. God is één, God is volmaakt. God is in zichzelf niet verdeeld. En Paulus zegt, dus de wet en de belofte zijn niet in strijd met elkaar. Volstrekt niet. Nou, want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dus Paulus geeft hier weer aan, let op, de wet is niet gegeven ten leven. Geen mens kon door de wet te houden gerechtvaardigd worden, omdat de wet van God goed was, maar de mens totaal niet in staat was om de wet te houden. En daar ligt Paulus steeds weer opnieuw de nadruk op. En dat moet voor ons heel duidelijk zijn. Wij kunnen de wet niet houden om rechtvaardig te worden, of om de rechtvaardigheid bij te vullen of toe te voegen. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. En dan staat er in vers 23, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten. De wet diende als een gevangenis en bewaakte het volk Israël. Nou, een van de dingen waarvoor het volk Israël bewaakt werd, is om zich niet te vermengen met de heidenen. Om zich niet te vermengen met de Kanaanieten. Dat was namelijk ook een van de redenen hoe God het volk Israël geboren liet worden. Omdat zij verhuizen moesten naar Jacob met zijn 12 zonen. Zeg ik het goed? Ja, één zoon was er natuurlijk al. Maar Jacob met zijn zonen, met zijn nageslacht, naar Egypte. En daar kregen ze het land Gozen, zodat ze konden groeien. Waarom? Omdat die Egyptenaren nooit met een herder zouden omgaan. En dat wist God, en dat staat zelfs in de Bijbel. Maar als het bij het volk Kanaan zou blijven, ja, dan zie je een totale vermenging. En dat zie je weer ten tijde van de richteren, dat zie je ten tijde van de koningen. En daar had God de wet voor gegeven, onder andere daar had God de wet voor gegeven, om als een heilig, afgezonderd volk te zijn. Maar de wet was in principe een spiegel. De wet had de functie van een spiegel. De wet gaf geen modder zodat je vies werd. Maar de wet gaf ook geen zeep zodat het volk schoon werd. De wet was de wet, de spiegel. En als je daarin keek, wist je, ik heb een probleem. Want de geboden van God kan ik als volk niet houden. En de wet, in de spiegel van de wet, zag je ook niet Christus. Want de wet, als ik in een spiegel kijk, zie ik niet een andere persoon, dan zie ik mijzelf. En dat is de functie van de wet. De wet was als een gevangenis gegeven en de wet was een leermeester tot Christus. Maar de wet had tot functie dat, waarom kwam je tot Christus? Omdat je, als je in de spiegel van de wet keek, als het volk in de spiegel van de wet keek, was het hopeloos met ze. Werkelijk hopeloos. En de wet zei niet, je moet naar Christus. Want daarvoor was de wet niet gegeven. Wie doet dat dan wel? Wie leidt de mens dan wel naar Christus? Nou, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 16. In Johannes 16 staat het overduidelijk benoemd over het werk van de Heilige Geest. Dus de wet was gegeven als een gevangenis. Je moet hier binnen blijven. Doe je dat niet, val je in het oordeel. Keek je in de spiegel van de wet, was het hopeloos. Moest je beseffen, ik ben voor een driemaal heilig God dood. En dan zegt de Heer Jezus, en dat heeft alles met het geloven te maken. In Johannes 16, vers 8 staat namelijk over de Heilige Geest. En als die gekomen is, zal hij christenen overtuigen? Nee. De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16, vers 8. Johannes 16, vers 8. Zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest van God die in ons woont, overtuigt ons niet van zonde. Dat heeft hij al gedaan. En door het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn wij tot de erkenning gekomen dat wij bij Christus moeten komen. En dat wij hem nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Want Heere Jezus zegt het zelf, van zonde omdat zij niet in mij geloven. Nou, wij geloven in hem. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen. En de Heilige Geest overtuigt mij niet van zonde, maar de Heilige Geest overtuigt mij van, nou, van Christus, van waarheid. Van waarheid. Hij toont mij in alles Christus. Dat zegt de Heer Jezus hier zelf. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, opdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. En dan zegt de Heer Jezus, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u, en dan zegt hij tegen zijn discipelen, niet tegen de wereld, dan zegt hij het tegen u, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En dat is nou het werk van de Heilige Geest aan ons. En dan zie je dus dat de wet niet uitnodigt tot een heilig leven. De wet is als een gevangenis gegeven, de wet is als een leermeester gegeven. Dat je gewoon leert dat je van jezelf hopeloos bent, volkomen dood bent. En op het moment dat een mens in die staat verkeert, wil God door zijn Heilige Geest de mens zo van zonde overtuigen dat hij niets anders kan dan dat hij naar Christus wordt doorgedrongen om te belijden naar Christus, ik heb u nodig. En op het moment dat Christus aan de mens geopenbaard is, aan ons geopenbaard is, wat doet dan de Heilige Geest? Dan verandert zijn werk, want dan is hij niet gericht op de zonde van de mens. Want anders zou ik in het middelpunt staan, mijn zonde. En sommige mensen koesteren zonde en ik moet er ook uitkijken dat ik in mijn leven dat niet doe. Maar dat doet de Heilige Geest niet, die wijst mij niet op mijzelf, maar die wijst mij altijd op Christus. Want dat is zijn werk in het leven van de gelovigen. Satan klaagt aan, soms met hele vrome plaatjes. Maar die klaagt aan, soms als een engel van het licht. Maar die klaagt aan, God niet. Want God heeft ons in Christus vergeven, totaal vergeven. Wat God door zijn Heilige Geest in onze levens wil bewerken, is dat wij nog meer Christus leven. En dat is zo belangrijk. Waartoe dient de wet? Dat is een spiegel, dat is een leermeester, dat je leert dat je niets bent, gevangen gezet. En dan kun je nog zeggen, de belofte wordt aan de gelovigen gegeven door het geloof in Jezus Christus. Dat wordt continu weer herhaald. Vers 22, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zal worden door het geloof in Christus, Jezus, in Jezus Christus. Het geloof is zo bepalend. En het geloof alleen. En dan staat er, dus niet op grond van geboorte wordt de belofte gegeven. Niet op grond van een sacrament wordt de belofte gegeven. Nee, op grond van geloof. En dan ben je niet meer onder de leermeester of onder de tuchtmeester. Maar, wat staat er dan? Dan ben je kind van God in vers 26. Want u bent allen kinderen van God. Door het geloof, heb je het weer, in de Heer Jezus Christus. Wij zijn kinderen van God door geloof. En dan is een ander punt belangrijk. Want dan staat er in vers 27, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En in 1 Korinthe 12, vers 13 staat dat we gedoopt zijn door de geest in het lichaam van de Heer Jezus Christus. In 1 Korinthe 12, vers 13. En dat is ook de uitleg, de geestelijke uitleg van Romeinen 6. Dat je ondergaat in de dood van de Heer Jezus Christus. En dat je met hem boven komt in een nieuw leven. En dat je met Christus, dat is de getuigenis ervan, één plant geworden bent na de dood. Omdat je bent ingevoegd in het leven. En dat is wat hieronder zit, het badwater van de doop. Daarom is het zo belangrijk dat we leren om daar in de Bijbel te gehoorzamen. En dat het geloof zorgt voor de wedergeboorte die uit God komt. We krijgen van God de Heilige Geest. En als belijdenis, als een gehoorzaming. U snapt het wel, hè? Ja, als een stap in gehoorzaamheid is het de doop. Dat je ondergaat in het waterbad en dat je opstaat met Christus in een nieuw leven. En dat heeft God gegeven om het visueel te maken voor ons wat er in geloof met ons is gebeurd. En dat vind ik geweldig mooi. Dat geeft mij zo onnoemelijk veel rust. Niet in mezelf, maar in hem. Jezus Christus, de Heer. Tot zover. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Opwekking 427. En dat is het lied opwekking 427. Maak mij rein voor u als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mijn zijn voor u als gelouterd goud, puur goud. En dat is een reiniging die we... Dat is dat wat anders, hè? In het laatste couplet, vergeef mijn zonde nu. Ja, wij mogen weten dat we vergeven zijn. Maar met die reiniging, dat is voor mij het punt dat we ook daadwerkelijk beseffen dat wij onze zonde belijden, zodat de relatie tussen mij en God schoon blijft. Daarvoor hebben we de reiniging nodig. Wat is de reiniging? Door het waterbad van het woord. Het lied zingt ook over vergeef mijn zonde. Maar laten we dat zingen als een belijdenis dat hij onze zonde vergeven heeft. Want dat mogen we ook weten. Ja? We gaan het lied met elkaar zingen.